Beste kerkenraad, zijn er voor u de volgende afkondigingen. Morgen maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, zal om 10 uur uw eigen predikant, dominee Van der Brink, voorgaan. En volgende week zondag 31 mei om 10 uur dominee Van der Brink. Dan is er ook een doopdienst. En om 16:30 middags opnieuw dominee Van der Brink. De bediening van de heilige doop is aangevraagd door Johannes en Hanneke Hak voor hun dochter Nora. De doopbediening zal volgende week zondag in de morgendienst plaatsvinden. Huwelijksbevestiging is aangevraagd door Cornelis Jan Verheij, Prinsessenweg 24, Lekkerkerk, en Elisabeth Hendrika Kasbergen, Merelhoven 99, Kapelle aan de IJssel, op donderdag 11 juni aanstaande. De huwelijksdienst waarin dominee Van der Brink zal voorgaan zal plaatsvinden om 15 uur in de Laankerk al hier. Voor alle data geldt Deo Volente. In de dienst der offeranden zijn er vanmiddag 3 rondgangen. De eerste collecte is voor de zending van de herstelde vormde kerk, de zogenoemde Pinkster zendingscollecte. De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de afkondigingen, laten we deze dienst beginnen. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Ik stel voor, gemeente, dat we gaan zingen uit Psalm 115. Het zesde vers. Vertrouwt op God, gij allen die hem vreest. Hij is altoos hun schild, hun hulp geweest. En ook het zevende vers. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil, die weldaden deelgenoot. Psalm 115, vers 6 en 7. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen we ook deze middag belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En wij doen dat vanmiddag met de geloofsbelijdenis van Nicea. En we zingen daarna als antwoord en in instemming Psalm 46, het vijfde vers. Daar wil ik de laatste vier regels van onderstrepen. Laat af, dus spreekt de Heere der Heren. Weet, ik ben God, elk moet mij eren, het heidendom, ja het gans heelal, verhogen mij met lofgeschal. Psalm 46, het vijfde vers, nadat we ons geloof hebben beleden. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en van aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal weerkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één, heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Bidden we de Heere vanmiddag om de opening van zijn woord en de verlichting met de Heilige Geest. En in de voorbeden denken we aan ouders in het opvoeden van kinderen en aan hen die door omstandigheden niet meer naar de samenkomst in de kerk kunnen komen. Laten we samen bidden. Almachtige en rechtvaardige Heere in de hemel. Ook aan de middag van deze dag die aan uw naam en uw dienst is gewijd, mogen wij als gemeente samenkomen rondom uw woord. U bent het die ons hier in dit oude kerkgebouw weer bij elkaar hebt gebracht. U hebt ons tussen de morgendienst en nu bewaard en gespaard. En u hebt ons voor de tweede maal de gelegenheid gegeven om naar uw woord te horen. Maar heren, voordat wij uw woord openen, hebben wij het zo nodig om eerst tot u te naderen, omdat als wij uw woord openen, wij uw woord wel kunnen lezen en de woorden kunnen wel doordringen tot onze oren, maar uw Heilige Geest is nodig om dat woord in te laten gaan in ons hart. En daarom bidden we het ook vanmiddag van u. Of u net zoals toen op die eerste Pinksterdag in Jeruzalem met uw Heilige Geest in ons midden komt. En dan mogen we de woorden gebruiken die uw knecht heeft opgeschreven. Kom met uw geest, kom Schepper Geest en daal op ons neer. Zoals u dat beloofd hebt, dat uw geest zult uitstorten op alle vlees. Dat hebt u gedaan op die eerste Pinksterdag. En ook vandaag is dat nog zo nodig. En dan moeten we het u ook belijden, Heren, dat wij dat niet verdiend hebben. Wij zijn onheilige mensen die tot u naderen. Wij zijn geneigd om u en onze naasten te haten. Zoals het ook in de catechismus staat. Dat wij ook na ontvangen genade nog zo gemakkelijk de zonde dienen. Heer, en dan is uw Heilige Geest zo nodig om ons daar telkens weer aan te ontdekken. En daarom vragen we het van u, of u vanmiddag uw kracht wilt betonen in het midden van de gemeente. Als uw woord opnieuw uit mag gaan, weest u daartoe bij de gemeente in het luisteren. U weet hoe wij zijn opgekomen, vol met blijdschap, dan mogen we u daarvoor danken. Maar we kunnen ook vol zorg, vol verdriet, vol droefheid naar uw huis zijn gekomen. En dan vragen we het van u, Heren. Geeft u dat we een ogenblik boven die zorgen en die omstandigheden uit mogen worden getild. Zodat we onze ogen op u mogen slaan. Dat onze blikrichting niet naar beneden zal zijn, naar wat ons bezorgd doet zijn. Maar dat we onze ogen op u mogen slaan. Tot u ook ons genadig bent. Dat u ons verandert in de omstandigheden. Zo bidden we ook deze middag in het bijzonder voor degenen die ziek zijn, die verpleegd worden, voor hen die op de kleine kinderen van de gemeente passen op de oppas. We bidden u voor mensen die om wat voor reden dan ook niet in ons midden zijn vanmiddag, niet meer in ons midden kunnen zijn. U weet welke omstandigheden daar aan het grondslag liggen. Geeft u dat ook bij de kerktelefoon of via het internet degenen die meeluisteren geraakt mogen worden door uw woord. Zegent u daartoe de bediening van uw woord. We bidden voor de ouders in de gemeente met opgroeiende kinderen. U weet wat voor vragen dat met zich mee kan brengen. Welke spanningen er soms kunnen zijn binnen het gezin. Als we zien dat onze kinderen uw wegen verlaten hebben of dreigen te verlaten. Heere, geeft u houvast aan hetgeen u zelf hebt beloofd bij de doop van de kinderen. Dat u een eeuwig verbond der genade met ons opricht. En geeft u zo dat die ouders daar ook zo mee bezig mogen zijn. u aanlopen als een waterstroom. Omdat we weten dat u doet wat u belooft. Wees u zo vanmiddag met een ieder die een taak heeft in deze dienst. We denken aan de koster en de organist. Geeft u dat alles in goede orde en rust mag verlopen. Tot eer van uw grote naam. Hoort u zo ons gebed. We vragen het van u uit genade alleen, om Christus wil. Amen. We openen vanmiddag het woord van de Heer opnieuw in het tweede boek van Lucas, het boek van de handelingen van de apostelen, het tweede hoofdstuk, en we lezen met elkaar de eerste 11 versen. Handelingen 2, vers 1 tot en met 11 is onze schriftlezing vanmiddag. En in Handelingen 2 vanaf vers 1 komt het woord van de Heer als volgt tot ons. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtig bijeen. En er geschiedde haastig uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonend, godvruchtige mannen van alle volken van degenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggen tot elkaar: ziet, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen en ieder in onze eigen taal in welke wij geboren zijn? Parthers en Meders en Elamieten en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, terwijl ik bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen bij de Joden en Jodengenoten. Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken van God spreken. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek kunt u vinden in de eerste vier versen van het u voorgelezen schriftgedeelte. En daar staat: en als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eendrachtig bijeen. En er geschiedde haastig uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulden het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Voordat we daar met elkaar over gaan nadenken, krijgt u gelegenheid om in de dienst der offeranden uw gaven uit te gaan reiken. De Heere zegene u en uw gaven. En wij gaan met elkaar zingen op Psalm 148 over de krachtige stem van de Heer in het rijk van de natuur. Tekenen die we ook tegenkomen in Handelingen 2. Het eerste vers: looft God, zingt eeuwig Heeren lof, gij die in het glansrijk hemelhof, die in de hoogste plaatsen woont waar God u zijn nabijheid toont. En het derde vers: loof aarde, loof Gods wonderdaan, gij walvis, grondeloze oceaan, gij sneeuw en hagel, damp en gloed, gij stormwind, die zijn last voldoet. Wat er verder volgt in de versen 1 en 3 van Psalm 148. De eerste 4 versen van Handelingen 2 zijn dus vanmiddag onze tekst. En als thema boven de preek heb ik geschreven: de Heere vervult het Pinksterfeest met de Heilige Geest. 3 punten. In de eerste plaats de vervulling van het Pinksterfeest, dat is vers 1 met name. In de tweede plaats: de Geest vervult het huis, dat zijn de versen 2 en 3. En in de derde plaats: de Geest vervult hen met zichzelf, dat is dan vers 4. De Heere vervult het Pinksterfeest met de Heilige Geest. In de eerste plaats de vervulling van het Pinksterfeest. In de tweede plaats: de Geest vervult het huis. En in de derde plaats: de Geest vervult hen met zichzelf. In de eerste plaats dus de vervulling van het Pinksterfeest. Gemeente, eerst vanmiddag een vraag aan de kinderen. Het Pinksterfeest, wat is dat eigenlijk voor een feest? Weten jullie dat? Het Pinksterfeest is het feest van de Heilige Geest, zeg je. En je hebt helemaal gelijk. Maar het Pinksterfeest was er ook al toen de Heilige Geest nog niet uitgestort was. Toen heette het Pinksterfeest iets anders. Het was een Joods feest. Het was het Wekenfeest. En op dat Wekenfeest brachten de Joden de eerstelingen van de oogst. Tarwe was geoogst, een beetje. De gerst was geoogst, een beetje. En die brachten ze dan als dank aan de Heere, als een offer. En daar zat een gedachte achter, namelijk die gedachte: het vertrouwen in de Heere en de verwachting van de Heere, dat zoals die eerste vruchten van de oogst nu gekomen zijn, zo zullen straks de andere vruchten, de rest van de oogst, volgen. En zo was dat nu ook met dat Pinksterfeest, waarop de Heilige Geest is uitgestort. Aan het einde van die dag komen er 3000 mensen tot bekering. En die 3000 mensen zijn als het ware de eerstelingen van de grote oogst van al degenen die in Jezus Christus zijn gaan geloven. Die 3000 zijn de garantie dat er veel meer nog zullen volgen. Maar de Joden, ze dachten nog meer op dat Pinksterfeest. Ze dachten ook terug aan het verbond dat de Heere met Noach had gesloten. Nadat Noach uit de ark was gegaan en de regenboog tot teken was gegeven. En het feest van de eerstelingen spreekt van de trouw van de Heere aan zijn schepping. En ook bij de Sinaï. Dus de wetgeving bij de Sinaï die vond ook plaats op dat Pinksterfeest. En dan mag Mozes die inzetting bekendmaken aan het hele volk. En zo werd het Pinksterfeest gevierd, die eerstelingen werden gebracht en men dacht terug aan de wetgeving. En daar zit een hele diepe gedachte achter. Alleen wie de zorg van de Heere kent voor zijn schepping, kan toekomen aan de bedoeling van het Wekenfeest. En die zorg van de Heere, die zul je alleen kennen als je zijn inzettingen houdt en daarmee leeft. Pas door het luisteren naar de geboden van de Heere kan een mens toekomen aan de daadwerkelijke bedoeling van hem voor het leven. Dat geldt voor ons als schepsel in het algemeen, maar ook voor het verloste schepsel. Het Wekenfeest doet ons dus de zin van het leven verstaan. Door de geboden van de Heere zijn heilshandelen in de schepping en in de verlossing. Beleven we zo die zorg van de Heere, zoals hij het volk Israël verloste uit Egypte, bevrijd heeft, zo werkt hij nog steeds. Hij wil ons bevrijden van de macht van de zonde. Zo zien we de nauwe band tussen Pasen, waarop Jezus Christus de verlossing verdiend heeft, en de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. Zo krijgt het feest een heel rijke betekenis. Want is dit niet de bedoeling van het werk van Gods Geest, namelijk dat de Heere mensen brengt tot hun daadwerkelijke bestemming? Het Pinksterfeest, zoals dat plaatsgevonden heeft in Jeruzalem, toont ons iets van het werk van de Heere dat in zekere zin niet af was. En dan af tussen aanhalingstekens. De Heer Jezus is opgevaren met de hemelvaart. Al zegenend heeft hij zijn discipelen achtergelaten. Want hij moest de aarde verlaten, omdat de andere trooster anders niet kon komen. Hij is daar de eeuwige heerlijkheid binnengegaan en zit daar nu aan de rechterhand van de Vader. Maar voor de discipelen, voor de apostelen, staat er nog een belofte open. We lezen dat in Handelingen 1, vers 5. Daar zegt de Heer Jezus tot de discipelen op de Olijfberg: want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. De apostelen zullen vervuld worden, gedoopt worden met de Heilige Geest. Niet lang na deze dagen. Dat zegt hij erbij. Hij komt en komt de Geest, zullen ze vervuld worden met hem. En hoe gaan die apostelen nu met die belofte om? Dat lezen we in het eerste vers van onze tekst. Daar staat: waren zij allen eendrachtig bij elkaar, bijeen, eensgezind. En eendrachtig, dat is best wel een moeilijk woord, hè, kinderen. Weet jullie wat het betekent? Vanuit de oorspronkelijke taal staat er eigenlijk: ze zijn daar bijeen door hetzelfde. Is nog een beetje lastig, maar het betekent: ze zijn daar omdat ze de belofte van de Heer Jezus gekregen hebben. Die belofte, die brengt hen bij elkaar. En die zorgt ervoor dat ze daar samen mee bezig zijn. Het wil dus meer zeggen, eendracht wil meer zeggen dan dat u het alleen maar met iemand eens bent. U kunt het met uw buurman fantastisch eens zijn over een bepaald straatproject. U kunt eensgezind zijn met een collega op het werk, als u samen aan een project bezig bent. Maar de eendracht die hier bedoeld is, is wat anders. Ze zijn daar bijeen omdat die belofte die Christus aan hen gegeven heeft, hen drijft, hen aan elkaar verbindt. En als het goed is, zijn wij ook zo vanmiddag naar de kerk gekomen. Zijn wij ook eendrachtig bij elkaar, omdat we verbonden zijn door het woord van de Heere. Eendrachtig. Dan zijn er misschien wel verschillen in de gemeente. We kunnen verschillend denken over bepaalde zaken, maar er zijn geen geschillen in de gemeente. We zijn aan elkaar verbonden, we zijn samen één. Door hetzelfde. En dat wil de Heere werken. Dat blijkt wel uit onze tekst. Tegelijk heeft dit ook een keerzijde. Als we namelijk onderling oneenigheid hebben, als er onvrede is, als er onmin is tussen de gemeenteleden onderling, of gemeenteleden richting de kerkenraad en de dominee of de kerkenraad richting de gemeente, dan zijn we bezig om de geest uit te blussen. En dat moet onder ons toch niet gevonden worden, dat we het werk van de geest tegenstaan. Oneenigheid, omdat we onszelf zo belangrijk vinden. Ik ken u niet, ik weet niet hoe u als gemeente bent, of er eenheid in de gemeente is, of dat er verschillen overheersen. Maar als dat laatste het geval is, gemeente, grijp dan vandaag nog aan om dat aan elkaar te belijden. En belijd het samen voor de Heere. Belijd elkaar de misdaden. En verenig u in het gebed. Want we mogen veel van het gebed verwachten, zoals we ook zien bij de apostelen. En met dat gebed mag u vanavond al beginnen, voor de dienst van morgen, maar ook al voor de diensten van volgende week zondag. Want de dienaar van het woord, die is niet alleen op de zondag bezig met dat woord van de Heere. Hij bereidt dat woord in de week al biddend door. En de Heilige Geest is machtig om uw gebed, zondagmorgen of de Heere de preek wil zegenen aan uw hart, te verhoren. Maar als u door de week met vragen loopt, dan mag u dan al die vragen in het gebed bij de Heere leggen. De Heilige Geest die werkt namelijk ook door de week al bij de dominee, bij de dienaar van het woord. En hij kan er zo voor zorgen dat de vragen waar u mee zit, dat daar de dienaar van het woord in zijn preek al een antwoord op formuleert. En dan mag u ook met veel verwachting naar het huis van de Heer komen. Dat zien we heel duidelijk op die eerste Pinksterdag die aanbreekt zo in het jaar 30 na Christus. Beter gezegd, nu vervult de Heer het Pinksterfeest. Om een beeld te gebruiken, de emmer van het Pinksterfeest is vol. En kinderen, als jullie een emmer vullen met water, dan zet je op een gegeven moment de kraan uit. Want anders, wat gebeurt er dan? Dan stroomt die emmer over. Nou, zoiets gebeurt er hier in de tekst. En dat zien we in onze tweede gedachte. De geest vervult het huis. We lezen in vers 2, en er geschiedde. En als we die woorden tegenkomen, dan gaat er misschien wel een lampje bij u branden. En er geschiedde, of en het geschiedde, dat komen we meer tegen. Juist ook als het gaat om de heilsfeiten. Wie denkt er niet aan de bekende woorden van Lucas 2, en het geschiedde. In de dagen van keizer Augustus, dat er een gebod uitging dat de gehele wereld beschreven zou worden. We komen het ook tegen in Matteüs 28 en het geschiedde op de eerste dag van de week. En als er met Hemelvaartsdag gelezen is uit Lucas 24, dan komen we het ook tegen bij de hemelvaart. We mogen wel zeggen, als er in de Bijbel staat rondom de heilsfeiten en het geschiedde of en er geschiedde, dan is dat een bijzonder ingrijpen van de Heere zelf. En het wordt onderstreept door de tekenen die de Heere erbij geeft op die Pinksterdag. Hij vergezelt de komst van de Heilige Geest met tekenen. Net zoals dat gebeurde bij het kerstfeest, toen de herders van de engelen hoorden: en dit zal u een teken zijn, u zult het kindje vinden, in doeken gevonden, liggende in de kribbe. En de wijzen uit het oosten, ze zagen de ster en zijn de ster gevolgd. We zien die bijzondere tekenen aan het kruis, wanneer de zon verduisterd is en wanneer er een aardbeving plaatsvindt. Als Christus het uitgesproken heeft, het is volbracht. En als de graven geopend zijn en de gestorven heiligen opstaan. Maar ook op de paasdag was er een aardbeving. En bij de hemelvaartdag heeft Jezus het zelf, heeft de engel het gezegd die bij hen stond. Deze Jezus die zal weer komen op dezelfde manier als dat u hem hebt zien heenvaren naar de hemel. En de tekenen die plaatsvinden op die eerste Pinksterdag, dat zijn tekenen die direct verband houden met de geschiedenis in Exodus 19 en 20. Want het geluid van de wind doet denken aan de storm die er was op de berg Sinaï. En de vuurvlammen doen denken aan de bliksemstralen die het volk zag toen de Heere zelf verscheen en ging spreken. En net als in Exodus 19 verschijnt God zelf op het Pinksterfeest. Er is echter direct ook één verschil. Als we de geschiedenis rondom de Sinaï in gedachten halen, dan zien we dat volk wat bij de berg staat en dat siddert. Dat is enorm bang. En ze zeggen dan ook tegen Mozes: laat de Heere voortaan niet meer direct tot ons spreken, maar spreekt u voor ons tot hem. Maar nu lezen we niet van het volk dat siddert en bang is. Het volk is verslagen in het hart en vraagt verderop in het hoofdstuk: wat moeten we doen, mannenbroeders, om zalig te worden? Dat kan op dat moment, die afstand is weg, die afstand is veranderd omdat Christus tussen beiden is gekomen. Hij heeft zijn werk volbracht en er is een nieuwe band met de Heere mogelijk. Ook nu gaat de Heere een nieuw begin maken. Hij gaat zijn geest geven die het hardste hart kan verbreken. Want er is nog meer nieuw op het Pinksterfeest, namelijk dat de geest veel krachtiger gaat werken. Hij doorbreekt grenzen. De Heere die heeft met zijn vingers de wet op stenen tafelen geschreven. En nu gaat de geest de wet in ons binnenste schrijven. Hij gaat ons de geboden leren, zoals God het bedoelt. En zo kunnen we werkelijk toekomen aan de vrijheid die de Heere God beoogt. En wat willen die tekenen zeggen? Allereerst zien we in vers 2 het geluid als van een geweldig gedreven wind. En er staat nog iets bij, namelijk dat geluid vanuit de hemel komt. Dat geluid van die wind komt dus van bovenaf, van boven naar beneden. En Gods geest vervult het gehele huis. Hij neemt bezit van het huis en van de mensen die daar aanwezig zijn. Hij neemt bezit van het huis en van de lichamen. En toch moeten we nog meer over die wind zeggen. Want Lucas die zegt niet dat het de wind is. Hij spreekt tastend. Hij zegt eigenlijk: het is heel moeilijk om te omschrijven wat er nu precies gebeurt, maar we kunnen het beste vergelijken met het geluid als van de wind. En omdat Lucas dat beeld van wind gebruikt, mogen we dat wel verder uitdiepen, maar we moeten ons wel beseffen dat de Heilige Geest niet te vangen is in die wind. En als we aan de wind denken, aan zo'n krachtig geluid, dan mogen we denken aan een storm. Zeker hier in Nederland komen er in het najaar regelmatig stormen voor. En afgelopen najaar waren er een paar van die geweldige stormen waarbij er hele vrachtwagens omvergeblazen werden. En het komt ook voor dat hele daken weggeblazen worden. Nou, zo kan de Heilige Geest ook de sterkste muren die wij zelf hebben opgebouwd rondom ons hart omverblazen. Dat is aan de ene kant veroordelend, namelijk dat u of jij zo'n groot bastion hebt gemaakt rondom uw hart. En tegelijk is het ook een troost. Namelijk, ons hart kan niet zo hard zijn, we kunnen ons niet zo verhard hebben, of de wind van de geest die kan dat doorbreken. En als u gebroken bent door die geest, dan weet u ook dat dat gebeurd is. Dat kan op verschillende manieren. Maar één ding is wel duidelijk. Wat voor u vroeger een last was, wat u vroeger niets aanvond, dat is een lust geworden. Daar hebt u plezier in gekregen. Het kan zijn dat u voorheen met tegenzin naar de kerk ging. Maar het is anders geworden. U gaat nu graag naar de kerk, omdat juist daar de Heere zijn zegen wil geven. Omdat de Heere daar in het bijzonder wil werken. Het teken van de wind is ook het teken van nieuw leven. Dan moeten we denken aan de geschiedenis van Ezechiël in Ezechiël 37. Als Ezechiël dat enorme dal ziet met al die dorre doodsbeenderen, dan zegt de Heere tegen Ezechiël, als die beenderen aan elkaar gemaakt zijn, dan zegt de Heere tegen Ezechiël: profeteer, mensenkind, dat de geest er weer in komt. En dan wordt erin geblazen en dan komt de geest erin en dan gaan die beenderen weer leven. Zo is dit de wind van nieuw leven. Het oude is voorbij en het is nu al nieuw geworden. En naast het teken van de wind geeft de Heere er nog een teken bij. Tussen haakjes gezegd, bijzonder hè, hoe diep de Heere voor ons wil afdalen. Hij komt in Jeruzalem, in het centrum van de godsdienst, in het centrum van het Jodendom, in het centrum van de grote afwijzing op de Goede Vrijdag. Kruis hem, klonk het. En na zo'n verwerping zouden we het ons heel goed kunnen voorstellen dat die belofte moest natuurlijk wel vervuld worden van de komst van de Heilige Geest, maar dat dat ergens achteraf zou gebeuren. In elk geval niet op een feestdag en al helemaal niet in Jeruzalem. Maar toch, de Heere komt juist op een Joodse feestdag, waarbij er zoveel mensen aanwezig zijn, geeft Hij zijn geest en Hij geeft er tekenen bij. De geest is voor ons onzichtbaar. En om aansluiting te vinden bij ons beperkte verstand geeft Hij daarbij twee tekenen. De wind zoals gezegd en nu ook de tongen als van vuur. Ook hier is het verschijnsel niet precies te bepalen. Maar het gaat wel om iets dat concreet bezit neemt van de aanwezigen. En waar moeten we dan denken? Waarbij moeten we dan denken als het gaat om vuur? Als we in de achterliggende week het nieuws hebt geluisterd, dan zult u vast ook gehoord hebben over die natuurbrand in Gaam. Zoveel hectare natuurgebied is in vlammen opgegaan. En daarin zien we de verterende werking van vuur. Dat is de ene kant ervan. Het werkt verterend. En als we dat doorvertalen naar het geestelijke, dan mogen we zeggen dat het vuur oordelend werkt. Het beeld van het vuur roept op, er komt een oordeel aan. En sla er dan nu acht op voor het te laat is. Anders verteert het vuur u. Of jou. Dat blijkt ook verderop in het hoofdstuk als Petrus de mensenmenigte veroordeelt. U hebt Jezus gekruisigd. Dat is de veroordeling die klinkt en ook vanmiddag klinkt die. Het vuur getuigt van oordeel. En dat vuur zal u treffen als u blijft voortleven zoals u geboren bent. Daarom moet ook vandaag de boodschap klinken van zonde. En u die nog voortleeft zoals u geboren bent, u ligt onder het oordeel. En als er geen verandering in komt voor het sterven, dan komt u straks op die plaats uit waar het vuur is dat niet uitgeblust wordt. Dan zult u voor eeuwig op die plaats moeten zijn waar het vuur zijn verterende werking doet. Jongeren, er zijn veel liedjes over geschreven in de wereld. Ik heb afgelopen week een klein onderzoekje gedaan wat voor teksten daarbij horen. En als je die teksten tot je door laat dringen, echt door laat dringen, dan lopen de rillingen over je rug. En als je zulke songteksten luistert, dan speel je echt met vuur. Dan kun je luisteren naar die muziek vanwege de muziek, zonder de tekst, maar onbewust worden je hersenen daardoor beïnvloed. En als die nummers dan zingen over hoe fijn het is om in de hel te zijn, of hoe graag zo'n zanger op de plaats zou willen zijn waar Judas is. Dat is toch afgrijzelijk. Juist ook als je bedenkt dat de Bijbel ons zo heel anders leert. Dat het een plaats is waar wening is en tanden geknars. Ik zal één Bijbels voorbeeld aanhalen. En dan denk ik aan de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Als die rijke man zijn ogen heeft opgeslagen in de buitenste duisternis. En hij ziet daar vader Abraham op een eeuwige afstand. En hij vraagt om één druppel water om zijn tong te mogen verkoelen. En gemeente, wat is nu één druppel water? Dan krijgt hij dat niet. De Bijbel tekent ons de afschrikwekkende plaats van de hel. En als je zulke muziek luistert, waarin de hel bejubeld wordt, stop daar toch mee. En ga juist liederen zingen over de hemel, waar het zo mooi is, waar de Heere alles is en in allen, waar licht is, waar het onuitsprekelijk is, waar vrede is, waar vreugde is, waar blijdschap is. Hij wil in u werken, zowel dat u zalig wordt, maar ook dat u zalig wil worden. Bid dan om de vervulling van zijn belofte aan u gedaan. En dat heeft hij al gedaan bij de doop. Gemeente, het vuur heeft niet alleen een verterende werking. Het heeft ook iets moois. Kinderen, dan moet je bijvoorbeeld denken aan een open haard of een kampvuur. Daar kun je uren naar kijken. Prachtig, al die vlammen. En een ander positief punt van vuur, als je iets hebt van zilver en dat is vies geworden, weet je hoe je dat schoon krijgt? Dat krijg je schoon door het te verwarmen in het vuur. Vuur heeft dus ook een reinigende functie. Zo is het ook met dit teken dat gegeven is bij de komst van de Geest. Hij wil het leven van de gelovigen zuiveren. En dat is ook hard nodig. Want ook na ontvangen genade vervallen we zo gemakkelijk in de zonde. Want de zonde die omringt ons. En als we op onszelf zien, dan blijven we ook nog best graag in die zonde liggen. Dus die Heilige Geest is brood nodig om ons leven te zuiveren en te heiligen. Want die slechte oude mens die speelt zo vaak op. Maar door het vuur van de Geest wil Hij ons klaarmaken voor de hemel. Straks, om daar verlost te zijn en rein voor God te mogen staan. Ziet u daar wel eens naar uit, gemeente? Om voor eeuwig verlost te zijn van dat zondige aardse lichaam en voor eeuwig bij Hem te zijn. Altijd volmaakt. Om in gerechtigheid en heiligheid Hem te dienen. De tongen als van vuur wijzen ons op ons spreken, op onze uitingen. Als de Heilige Geest in ons werkt, dan komt dat tot uiting in ons gehele gedrag. En het spreken, dat wijst ons op het derde teken. Dat zien we in onze derde gedachte. De Geest vervult hen met zichzelf. Want in vers 4 staat, en zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Eerst even dat woordje allen. We komen dat veel tegen in deze eerste vier versen van Handelingen. Allen of een ieder. En bij dat woordje allen moeten we denken aan de geschiedenis van Mozes als hij in nummerie 13 zegt tegen de Heere, dit werk is mij te veel geworden. En jullie kennen die geschiedenis misschien wel, dan bidt Mozes tot de Heere, het is te zwaar, het volk is een hardnekkig volk, ze zondigen steeds, ze komen steeds in opstand, ik kan het alleen niet meer aan. En wat doet de Heere dan? Dan geeft de Heere Mozes 70 oudsten. En om te laten zien dat die 70 oudsten inderdaad door de Heere zelf gegeven zijn, komt de Heilige Geest ook op die 70 mannen. En die mannen die gaan naar de tent ter samenkomst. Maar ze komen niet allemaal. Twee blijven erachter in het legerkamp bij de rest van het volk. Jozua die komt daarachter en die gaat naar Mozes en hij zegt: Mozes, moet je nou eens luisteren. De Heer heeft nu de geest gegeven, uitgestort op die mannen, maar er zijn ook twee mensen in het volk aan het profiteren. Die mensen moet je gaan bestraffen. Dat is niet goed. En Mozes gaat inderdaad bestraffen, maar niet die mensen die daar aan het profiteren zijn, hij bestraft Jozua. Hij zegt tegen Jozua: laat die mannen maar profiteren. En hij wenst daarbij dat het hele volk de Heilige Geest zou ontvangen. En deze wens die begint in Handelingen 2 vervuld te worden. De Geest die komt over het hele volk, niet alleen over de 12 discipelen, maar ook over de anderen die daar aanwezig zijn, die 120 mensen. En dat is nog maar het begin. De Geest vervult allen en daarbij komt het derde teken, een waarneembaar verschijnsel, het spreken in andere talen. De taalbarrière doorbreekt de Heilige Geest. Die taalbarrière die ontstaan was door de zonde van de mensen. De Heer had de mensen na de zondvloed de opdracht gegeven om zich te verspreiden over de hele aarde. Maar ze deden dat niet. Ze gingen een toren bouwen tot de hemel. En als straf geeft de Heer de spraakverwarring. De trotse bouw van een menselijk bouwwerk breekt de Heer daar af. En nu doorbreekt hij die barrière en gaat hij zijn eigen bouwwerk maken, zijn geestelijk bouwwerk, van wie Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. En een van de kenmerken van een geestvervulde gelovige is dat hij Jezus Christus centraal gaat stellen. Op de Pinksterdag staat niet de Heilige Geest in het middelpunt, maar Jezus Christus, de Geest die wijst af van zichzelf naar Christus, naar wat hij gedaan heeft. En dat is eigenlijk weer te vergelijken met die emmer, kinderen, waar ik het net over had. Die stroomde over. En zo stromen de apostelen ook over, want waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over. Als je verliefd bent, jongens, op een leuk meisje, of als jullie verliefd zijn, meiden, op een leuke jongen, ja, dan denk je maar aan één iemand. Dat is aan hem of aan haar. En je kunt hele dagen over diegene spreken. Zoveel dat je ouders kunnen zeggen van nou, even ergens anders over. Zo is het ook in het geestelijk leven. Alleen, we kunnen niet genoeg over hem spreken. Als u tot verandering bent gekomen, dan kan het niet anders of u spreekt over Christus. Over wat hij gedaan heeft aan uw ziel. Wat hij u deed ondervinden. Niet om daar zelf wat mee te worden, maar om hem daarmee te verhogen. En dat merkt uw omgeving. En als het nu zo is dat u met uw familie op een verjaardagsvisite of waar dan ook alleen maar spreekt over de aardse dingen, over de zoveelste nieuwe auto, over de verhuizing, en het blijft alleen maar daarbij. U spreekt nooit eens met uw familie of met uw vrienden of met je bekenden over wie de Heer is. Kijk dan nog eens na of u wel in het geloof bent. Want hier zien we heel duidelijk dat als de Geest de apostelen vervult, dat zij gaan spreken over Christus. En we zien hier iets bijzonders. Het gaat hier over spreken in andere talen. En jongeren, je kunt wel eens in aanraking komen met wat evangelische christenen. En je kunt het dan zo met je hebben over tongentaal. Je kunt er een hele discussie over krijgen. Of je al wel eens in tongen hebt gesproken, want ja, dat is toch wel het teken van een vergevorderd christendom. Is dat ook wat hier gebeurt? Nee, het is hier wat anders. En als je wat meer wil lezen over tongentaal, zomaar even een zijpaadje, dan moet je vanavond aan tafel of zelf 1 Korinthe 14 eens lezen, wat Paulus daarover schrijft. En dat moet je dan doen in combinatie met Jesaja 28, waar Jesaja het ook heeft over het spreken in vreemde talen. En Paulus die zegt in 1 Korinthe 14, tongentaal, dat is best, maar er moet er ook een vertaler bij zijn. Anders heeft het geen zin. Tongentaal is voor gewone mensen namelijk een onverstaanbare taal. En daarom is het ook een andere taal dan dat we hier tegenkomen, dit gedeelte. Want deze mensen, ze horen de apostelen de grote werken van God verkondigen in hun eigen taal. De taalgrens wordt doorbroken. Een stukje genade van de Here. En wat is nu het wonder van Pinksteren? Het wonder van Pinksteren is dat de geest is uitgestort. Dat daar de tekenen bij zijn gegeven. Dat we zeker weten dat hij uitgestort is. De Here sluit aan bij ons verstand. En het laat ook zien dat de Here zijn belofte vervult. We zingen dat met kerst. Maar we kunnen het ook met Pinksteren zingen. Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Doet hij dat nog steeds? Ja, dat doet hij nog steeds. Hij belooft in Lucas 11 dat hij zijn geest wil geven aan ieder die daarom vraagt. En hoe doet hij dat? Het gaat daar in een vergelijking over hoe een aardse vader is. Als een kind aan zijn vader hier op aarde vraagt om een stuk brood, een broodbol, dan moeten we even het Joodse brood daarbij in gedachten nemen. Die lijkt heel sterk op een steen. Dan haalt zo'n vader het echt niet in zijn hoofd om zijn kind een steen te geven die heel sterk op zo'n brood lijkt. En hoeveel te meer wil nu de hemelse vader zijn kinderen zijn geest geven. Grijp daarom die belofte aan. We zien dat hij die belofte vervult. In de weg van de volharding. In de weg van de eendracht. Loop hem aan als een waterstroom. Volhardend. Eendrachtig. Net zo lang. Tot hij die belofte. Ook in uw leven. Heerlijk heeft vervuld. Amen. Als antwoord op de verkondiging, gemeente, gaan wij met de dichter meezingen van wie de mond overgestroomd is van de eer van de Heer. We doen dat in Psalm 119, vers 86. Dan vloeit mijn mond, ook uw mond, steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Wat er verder volgt, Psalm 119, vers 86. Eindigen wij met dankgebed, gemeente. Getrouwe en ontfermende Heere in de hemel. Aan het einde van deze dienst komen we met een dankbaar hart tot voor uw aangezicht om u te danken voor al wat u gegeven hebt. Dat u die getrouwe Heere in de hemel bent, die een waarmaker bent van uw woord. En hoe onze omstandigheden ook zijn, hoe het ook tegen kan lopen, u wilt dwars door de omstandigheden heen werken. Geeft u ons daarom ook de volharding en de eensgezindheid, de eendracht, om u aan te lopen als een waterstroom, net zolang tot u de belofte vervuld hebt in ons leven, dat wij door de geest u mogen aanspreken als Abba Vader. Heere, we danken u als u uw geest aan ons persoonlijk gegeven hebt. Geeft u dat we mogen toenemen in de genade. Dat we telkens mogen leven vanuit de kracht van uw opstanding, gewerkt door uw geest. Gaat u met de gemeente mee naar huis. Geeft u ons nog een goede avond en brengt u de gemeente ook morgen weer bijeen rondom uw woord. Als we nog eens mogen stilstaan bij het heerlijke heilsfeest van Pinksteren. Juist ook op deze Pinksterdag mogen we onze oudste broeder aan u opdragen, het volk Israël, uw verbondsvolk. Juist ook voor die belofte mogen we u bidden. Namelijk de belofte dat u hebt gezegd, door uw apostel Paulus, alzo zal geheel Israël zalig worden. Het is voor ons een vraag hoe u dat zal doen. Maar het mag wel een zekerheid zijn dat u het doet. En Heere, doet u het spoedig. Tot heil van uw grote naam, tot heil van zondaren, tot eer van uw grote naam, dat ook uit de heidenen nog velen mogen worden toegebracht uit alle landen. Neemt u zo onze dank aan, Heere, en vergeeft u genadig wat niet was tot uw eer. Achtervolgt u hetgeen tot uw eer was met uw zegen. Dat vragen we van u, in Jezus' naam alleen. Amen. Ik stel voor, gemeente, dat we als slotzang met elkaar gaan zingen op Psalm 45. Het eerste vers. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. Psalm 45, het eerste vers. Thank you. Gemeente, gaat u heen in vrede, draag met u mee het woord van de Heer en bidden wij om zijn zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.